Goedemiddag. Goedemiddag iedereen. Welkom bij deze meningsvormende sessie over de gemeenterekening 2021, programma 10 Veiligheid. Nou, ik heet u iedereen van harte welkom, ook de mensen die meekijken. Het is een meningsvormende sessie, dus bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het uitwisselen van meningen en het voeren van debat. Dus alsjeblieft geen technische feitelijke vragen. Daar heeft u de afgelopen weken genoeg gelegenheid voor geweest. Ik ga ervan uit dat u daar akkoord mee gaat. De spreektijd is per fractie 3 minuten. Inclusief beantwoording van de interrupties. Graag de interrupties een beetje kort houden. Het college heeft 12 minuten. We hebben met elkaar een uur. En het college wordt vertegenwoordigd door de burgemeester Schouding. En de wethouder. Voor jeugd en veiligheid, excuus. Wie mag ik als eerste het woord geven van de fracties? Meneer Van Veen van de PvdA, gaat uw gang.
Ja, dank u wel voor het woord, mevrouw de voorzitter. Afgelopen woensdag hebben we in coalitieverband met z'n allen uitgebreid gesproken bij het coalitie... Coalitieakkoord, excuses, over de kerntaken van de gemeente. Nou, daarbij spraken we over of energietransitie en genoeg betaalbare woningen daarbij hoorden. Daar was discussie over. Maar we waren het allemaal eens dat veiligheid absoluut een van de kerntaken van de gemeente is. En ook een heel belangrijke. Maar ook meteen een ingewikkelde. Want juist door het geweldsmonopolie van de gemeente heeft zij een unieke positie, maar ook een grote verplichting om dit goed te doen. Al helemaal in situaties waar grondrechten elkaar raken. Bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht op demonstratie, maar ook bijvoorbeeld de zorgplicht van de gemeente om voor haar inwoners te zorgen. Ik vind het ook jammer dat er maar een uur voor deze sessie gereserveerd is, juist omdat dit zo'n belangrijk onderwerp is. En ik zal me dan ook tot 2 punten houden. Ten eerste corona. Interruptie of?
Ja, ik wil eigenlijk nu het woord even laten afmaken. Okay. En dan geef ik daarna het woord aan meneer Seibold. Okay. Gaat u verder.
Ten eerste corona. Er is al vaak aan gememoreerd, maar 2021 stond helaas wederom in het teken van deze pandemie. Dit had natuurlijk ook aan weerslag op de veiligheidssituatie in Groningen. Met de aanslag op een journalist als absoluut dieptepunt. Ook waren er veel meer demonstraties en we delen ook de zorgen van het college als het gaat bijvoorbeeld over de complottheorieën die steeds meer aangehangen worden of de antidemocratische tendensen van steeds meer mensen. Maar over het algemeen kan gesteld worden dat onze BOA's en handhavers de gemeente Groningen goed door de corona-epidemie gesleept hebben. En ook mijn complimenten aan het college hiervoor, de handhavers, de ambtelijke organisatie. En juist ook aan de welzijnwerkers en die onze oren en ogen in de wijken zijn en onze handen en daar zo belangrijk preventief werk doen. Maar wel vragen we ons af of het gebrek aan democratische legitimiteit bij de veiligheidsregio verstandig is als er nog een coronagolf aankomt en er opnieuw belangrijke en sterke maatregelen genomen moeten worden. En we zijn natuurlijk ons bewust van de unieke situatie die we in Groningen hebben, dat onze burgemeester de voorzitter van die veiligheidsregio is. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet bij elke gemeente zo. Graag horen wij dan ook van de burgemeester hoe hij dit ziet en of hij eventueel bij een volgende coronagolf de gemeenteraden, dus Meervoud en ook de rest in de provincie, meer zou kunnen betrekken bij het coronabeleid. En ook ben ik benieuwd hoe de burgemeester aankijkt tegen het feit dat alleen de burgemeesters in deze veiligheidsregio zitten. Want juist bij zo'n lange pandemie zien we dat weerslag heeft op de hele gemeente. Van onderwijs tot huishoudelijke hulp, van sport tot ondernemers en van cultuur. En ga maar door. Dus daarom vraag ik me af hoe de burgemeester daarover denkt en of hij ook ziet dat het misschien verstandig zou zijn om coronabesluiten meer collegiaal te nemen.
Meneer Van Veen, u heeft al eerder een interruptie gehad van de heer Seibels. Die geef ik nu het woord. En daarna heeft u nog 2 vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Van Veen helemaal aan het begin van zijn betoog spreken over de geweldspositie van de gemeente. En ik was benieuwd hoe u dat bedoelt, want volgens mij ligt die alleen bij de politie.
Ja, ik had het inderdaad over geweldsmonopolie, dus het feit dat alleen de overheid over mag gaan en dus als inwoners we dat niet mogen.
Prima, dan heeft u ook een interruptie van mevrouw Jacobs.
Gelukkig heeft de overheid geen geweldsmonopolie, want er zijn heel veel mensen van de overheid, maar volgens mij is het bij de politie, maar dat terzijde. U had het over de veiligheidsregio en of daar burgemeesters in zitten en hoe de burgemeester daar tegenaan kijkt. En ik vroeg me af hoe de Partij van de Arbeid daar tegenaan kijkt, want volgens mij is er gewoon geregeld wie er in de veiligheidsregio zitten. Dus ik zou graag nadere duiding van u willen hebben wat u met uw opmerking bedoelt en hoe u als Partij van de Arbeid dit graag zou zien.
Nou, ik denk dat op zich het misschien wel logisch is dat enkel die burgemeesters in die veiligheidsregio's zitten. Maar mijn punt was vooral dat zo'n corona-epidemie die zo lang duurt en dus niet meer een korte crisis is, waarbij het enige belang veiligheid is, maar waarbij het belang dus breder wordt. Dus zoals ik zei, bijvoorbeeld onderwijs, maar ook huishoudelijke hulp of de ondernemers in de regio, dat het misschien verstandig kan zijn om die besluiten dus breder te trekken, waarbij dus het hele college daarin meegenomen wordt.
Meneer Van Veen, u heeft ook nog een interruptie van de heer De Haan. Gaat uw gang, meneer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is mij ook nog wat onduidelijk wat de heer Van Veen nou precies bedoelt. Hij heeft het met dat coronabeleid. Hij heeft het over, hij wil graag dat de gemeenteraad er ook meer bij betrokken is bij de maatregelen die we daartegen, die we nemen. Ja, ik ben nog steeds, het zijn vooral natuurlijk landelijke maatregelen die genomen worden. Moet ik daarbij denken bijvoorbeeld dat u wilt dat we bijvoorbeeld als gemeente zeggen van we houden hier de kroegen wel open, of dat we zeggen we houden hier de scholen wel open? Zijn dat discussies die u zeg maar wil houden in de gemeente? Of ik ben nog een beetje zoekende bij welke rol u nou precies ziet in dat coronabeleid bij de gemeente.
Nou, eerlijkshalve ben ik ook daar zelf nog een beetje zoekende in. Ik denk dat het ook iets is wat je eigenlijk uitgebreid zou moeten discussiëren, met elkaar het gesprek over moet kunnen voeren. En wel zie je natuurlijk, dat zien ook in de voorbereiding die eventueel getroffen worden van het VWS, dat er ook gezegd wordt, het wordt meer maatwerk, meer vanuit de sectoren eigen beleid. Dus ik verwacht dan ook dat er wel in gemeentes ander beleid kan gaan zijn. En dat je daar dus ook wel het gesprek met elkaar over zou moeten kunnen voeren. En inderdaad misschien dus niet dat in de ene plek de kroegen helemaal dicht zijn en in de andere open. Maar misschien met sluitingstijden, dat daar dan wel verschil in zal zijn.
Meneer Van Veen, dank u wel voor uw woordvoering. Wie kan ik dan het woord geven? Meneer De Haan van het CDA gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook aan het werk wat verzet is. Voor deze jaarrekening. Ik beperk me ook tot één onderwerp. En voorzitter, dat gaat vooral over de ondermijnende criminaliteit. Het is iets wat onze veiligheid bedreigt, de sociale samenhang bedreigt in Groningen. Ja, en we zien dat deze opmars, zoals de jaarrekening ook stelt, gepaard gaat met geweld. Ja, en we zien dat het steeds vaker wordt ook gepleegd door jongeren. En we zagen het terug in het rapport Groningse praktijken. En het is niet meer dan logisch dat we het vorige week tijdens het coalitiedebat ook gezien hebben dat er extra investeringen volgen om deze ondermijnende criminaliteit te bestrijden. En we zien het in de woningmarkt, maar we zien het ook in het drugsgebruik en daarmee gepaardgaande drugscriminaliteit. Ga een avondje op stap en je lijkt haast een uitzondering te zijn als je iemand bent die niet aan de pil of aan de coke zit. En ik zie het eerlijk gezegd ook terug in mijn werk in het onderwijs. Hoe kinderen op school al vanaf jonge leeftijd bijvoorbeeld in aanraking komen met messen. Hoe ze op straat of via de sociale media, nou eerst of vapers krijgen aangeboden. Het zijn elektrische sigaretten. Waarna dus de stap vervolgens op middelbare scholen snel is gezet naar andere middelen. Ja, en dit is toch wel een van de dingen die mij echt wel motiveert om in de lokale politiek actief te zijn. Omdat ik me zorgen maak als ik kijk hoe het in veel wijken in onze stad gaat met kinderen en de omgeving waarin ze in opgroeien. Ja, en iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in. Ouders, familie, buren, scholen, maar ook zeker onze gemeente. Ja, en het CDA, en ik vraag me toch echt wel af, doen we als gemeente nou echt genoeg? Doen we genoeg om onze jongeren nu te beschermen? We zagen afgelopen week een onderzoek van RTL Nieuws, waaruit bleek dat 3030 jongeren in onze gemeente een hoog risico lopen om in de drugscriminaliteit te belanden. En natuurlijk heeft dit veel te maken met de armoedecijfers in onze gemeente. Maar wat het CDA betreffende drugscriminaliteit toch wel wat mist, is een wat meerjarig en integraal plan. Hoe zorgen we er nou voor dat we drugs niet meer als normaal gaan zien, dat die normalisering stopt? We zijn ook blij dat op initiatief van het CDA een rioolwateronderzoek gedaan wordt. Maar wat gaan we vervolgens dan doen met deze cijfers? Bijvoorbeeld in Rotterdam gaan ze investeren in een campagne, een jaarlijkse campagne, om Rotterdammers, en dat zou hier dan Groningers zijn, te wijzen op de maatschappelijke gevolgen die het kopen van illegale drugs heeft.
Meneer De Haan, u heeft een interruptie van meneer Zwets van Studentenstad. Gaat uw gang, meneer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde meneer De Haan aan het begin van zijn betoog verhalen over e-sigaretten die worden aangeboden aan kinderen. En dat dat dan op een of andere manier verband zou houden met toegenomen drugsgebruik. Ik vraag me af hoe het CDA aankijkt naar of het CDA dan sigarettengebruik of e-sigarettengebruik ziet als een soort gateway naar harddrugs. Hoe ziet het CDA dat precies?
Nou, dat zie ik wel zo. Het zijn eigenlijk dezelfde patronen. Wat je ziet is dat, als ik bijvoorbeeld bekijk, hè, bij kinderen van 11, 12 die ik bijvoorbeeld in mijn eigen klas heb, het begint via Instagram, via Telegram, met die vapers die ze dan aangeboden krijgen. En je ziet dat het, nou ja, dat soort, ja, diezelfde kanalen, Instagram, Telegram, dat het steeds meer naar wiet, et cetera, toe gaat. Dus ik denk, door het op deze, door die manier op, waar kinderen in opgroeien, dat inderdaad die e-sigaretten, die een stuk schadelijker zijn dan gewone sigaretten, dat je daarmee wel een soort van, ja, iets creëert waarmee het ook makkelijker wordt om naar een volgend middel over te stappen. En als we dan kijken naar deze jaarrekeningen, dan zie je bijvoorbeeld op het gebied van drugs en jongeren, en dan meten we hoeveel jongeren er aanwezig zijn in een coffeeshop. Nou ja, ten eerste is dat nauwelijks gecontroleerd, maar daarnaast heb ik net al uitgelegd dat jongeren die gaan eigenlijk, de jongeren die in ieder geval die ik spreek en die ik zie, die gaan niet fysiek naar coffeeshops. Die kopen het dus, ja, op straat of via Instagram of Telegram. En het is ook een beetje de vraag van, weten we nu, weten we wat er gebeurt als we het alleen maar op deze manier meten? Nou, dat is eigenlijk het punt waar ik het er vandaag bij wil houden, voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer De Haan. Wie kan vervolgens het woord gegeven worden? Meneer Wenning van ChristenUnie, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. In de breedte laat het programma Veiligheid zien dat de dreigingen op het gebied openbare orde zijn vergroot. Zo staat het daar geschreven en dat herkennen we ook wel, moeten we toegeven. Ten eerste zien we dat er verjonging en verharding is van jeugdcriminaliteit. Een positief punt in de jaarrekening is wat ons betreft de aanpak jeugdgroepen. Het ontmantelen daarvan met een soort langdurige aanpak. Dat is voor ons echt iets wat ook de lange adem verdient aan onze kant. Ook de vroegsignalering van basisschoolkinderen is gestart. Belangrijk ook omdat mijn collega hier ten linkerzijde ook al noemde dat jongeren tegenwoordig al geronseld kunnen worden op de basisschool. Belangrijk ook om dan in samenhang daarmee de jeugdboa's en de jongerencoaches te blijven inzetten. Ten tweede zien we een toename van geweld en wapengebruik. En als positief punt wil ik daarbij uitlichten in de jaarrekening dat we blij zijn met georganiseerde wapeninleveractie. En we zien ook zeker noodzaak voor het doorzetten daarvan. Ten derde zien wij in Groningen een winstgevende drugshandel. Het aantal gesloten drugspanden neemt toe. Maar het rapport Chronische Praktijken werpt toch de vraag op hoeveel drugspanden er niet gesloten zouden zijn als er meer capaciteit was voor bijvoorbeeld VTH. In de breedte zet het gevoel van veiligheid in de wijk onder druk door deze zaken. En laat het zien dat Groningen zich als grote gemeente zou moeten voorbereiden op grootstedelijke problematiek op dit thema. Daarmee zou ik graag vier zaken die ons als fractie zorgen maken in de jaarrekening willen aanstippen. Het eerste is het lachgasverbod op straat. We zien dat het de overlast heeft verminderd. Maar een avondje stappen laat toch zien dat het gebruik allesbehalve afneemt. En gezien de sfeer die dit met zich meebrengt, is onze fractie dan ook voorstander van een totaal lachgasverbod. Ten tweede zien we opnieuw veelal onaangekondigde demonstraties. Dit vraagt veel inzet. Die kun je op dat moment niet elders inzetten. Zeker als de capaciteit plotsklaps ergens anders vandaag toch moet worden. En gezien de maatschappelijke onrust en problemen zal het aantal demonstraties waarschijnlijk niet gaan afnemen. Dat blijft voor ons iets om aandacht voor te houden. Ten derde gaf de Week van Mensenhandel veel inzicht in de praktijken van mensenhandel en zijn we blij met de focus op arbeidsuitbuiting, aangezien Groningen helaas risico blijft lopen op illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Laten we ook niet vergeten dat mensenhandel ook betekent dat kwetsbare jongeren kunnen worden gerecruiteerd voor drugsactiviteiten of als geldezel. En ten laatste wat nog even aanstippen, de fysieke veiligheid van mensen die wordt ervaren door bevingen. De leefbaarheid van straten, de mentale gezondheid en de fysieke veiligheid blijven hierbij in het geding. En met oog op de ontwikkeling op geopolitieke schaal blijft het ons betreft onverminderd belangrijk dat de gemeente voor haar inwoners staat op dit dossier. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Wenning, dank u wel voor uw woordvoering. Wie kan ik dan het woord geven? Ik zag mevrouw Jacobs van de VVD net iets eerder. Gaat uw gang, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Veiligheid, ja, dan is de vraag inderdaad, is een uur tekort, maar ik denk dat je over veiligheid heel lang kan spreken. En volgens mij heeft de burgemeester ook de toezegging gedaan dat wij in het vroege najaar, tenminste dat heb ik zelf begrepen, een uitgebreide sessie krijgen over veiligheid, net als vorig jaar. Dus ik hoop dat we daar ook langer stil kunnen staan en ook langer stil kunnen staan bij het rapport Groningse Zaken of Groningse Praktijken. En alles daaromheen. Het zijn een aantal punten uit de rekening die mijn fractie graag mee willen geven. En Dan zien we bij de veel voorkomende criminaliteit, bijvoorbeeld de cybercriminaliteit en de woninginbraak. En er wordt gesproken over preventieprogramma's. En bij mijn fractie was het idee van hoe zien we eigenlijk die preventieprogramma's en hoe zichtbaar zijn die, anders dan mensen die er al mee te maken hebben gehad. En we zien dat er vrij positief gesproken wordt over de filmpjes die de burgemeester opneemt rondom allerhande onderwerpen. En misschien is het ook een idee om daar eens naar te kijken hoe je dan veiligheid ook op die manier onder de aandacht zou kunnen brengen.
Mevrouw Jacobs, u heeft een interruptie van meneer Dijk van de SP. Gaat u gewoon, meneer.
Ja, voorzitter. Om te voorkomen dat veiligheid een soort rechtsthema zou worden, heb ik toch de vraag aan de VVD, nu ook net, omdat u de laatste tijd het vaker heeft over dat rapport Groningse praktijken. U ziet en weet dat ondermijning, ook bijvoorbeeld door huisjesmelkerij, de voorbeelden van arbeidsmigranten de afgelopen tijd in de kranten bijvoorbeeld. En dan gaat dit college is voornemens om daar meer toezicht en handhaving op in te zetten. Zal er vast voorstander van zijn. Maar dan ben ik toch wel benieuwd naar uw mening over het vrijlaten van regels voor huisjesmelkers. Want dat rapport, die Groningse praktijken, dat geeft duidelijk een periode aan in 2014, waarin u ook in een college zat met een wethouder. En dat dat het moment was dat die woningmarkt zo vrijgelaten werd dat het vrijspel gaf aan huisjesmelkers. Dus mijn vraag aan u is, vindt u ook dat die vrijheid weer terug moet komen? Want ik hoor u namelijk in andere commissies, uw partijen en in andere.
Meneer Dijk, dat was de enige vraag. Of komt u tot nog een vraag?
Nee, dat is de vraag. Want u, volgens mij ziet de VVD ook.
Ik denk dat ik uw vraag wel begrijp, meneer Dijk. En ik denk dat wij het begrip huisjesmelkers anders uitleggen. Ik heb volgens mij in een vorige woordvoering ook gezegd dat het inderdaad zo is dat in de 2014 criminaliteit en ondermijning zeker niet in het coalitieakkoord voorkwam. En volgens mij heb ik daar toen als verklaring bijgelegd dat wij dachten dat boven de IJssel dat niet gebeurde. Dat wij dachten dat is in Brabant en in Amsterdam. En wij hier als brave Noord-Nederlanders hebben daar niet mee te maken. Dus we weten inmiddels dat dat wel zo is. Dus vandaar dat het goed is dat er aandacht aan is. En volgens mij verschillen u en ik niet van mening over of we malafide huisjesmelkers moeten aanpakken. Volgens mij heb ik en mijn fractiegenoten altijd gezegd dat er geen plaats moet zijn voor malafide verhuurders. Dat u elke, bijna een ieder die een huis verhuurt, malafide vindt. Ik denk dat we daarover van mening verschillen. Maar ik ga ervan uit dat wij een hele hoop bonafide verhuurders hebben. En daar is plek voor. En voor malafide verhuurders is geen plek.
Mevrouw Jacobs, u heeft nog een korte vervolgvraag van de heer.
Het zal moeilijk zijn voor
van de heer Dijk van de SP. Kort graag, meneer Dijk.
Ja, een jaarrekening is terugkijken. En u zegt, ja, 2014 wisten we er allemaal niet van. Flauwekul, er werd iedere keer gewaarschuwd door heel veel partijen dat die vrijheid voor heel veel problemen zorgt. Ik vraag aan u of die vrijheid op de woningmarkt die er toen ingevoerd is, waar u nu weer voor aan het pleiten bent de laatste tijd, en u mag ook terugkijken, zelf reflecteren, of u daar nou een voorstander van bent of niet. En of ze nou malafide of bonafide zijn. Als wij de woningmarkt zo vrij laten zoals u dat wil, dan ziet u toch ook wel dat het voor problemen heeft gezorgd. Of wilt u dat niet zien?
Het lijkt me goed, meneer Dijk, dat we dit bij het woondebat doen. Volgens mij hebben we nu een debat over veiligheid. En volgens mij heb ik aangegeven hoe ik aankijk tegen de malafide praktijken. En hoe ik aankijk tegen de ondermijning op de woningmarkt. En daar zou ik in ieder geval, is volgens mij een andere plek om over de vrijheid en over de woningmarkt te praten dan bij de rekening over.
Voorzitter, de VVD ziet toch wel daar samenhang in zitten in die onderwerpen?
Ik heb u niet het woord gegeven, mevrouw Jacobs mag haar
woordvoering
volgen. U
gaat over uw vraag en ik ga over mijn antwoord, meneer Dijk. En hier kunt u het mee doen. Ik had het over de filmpjes van de burgemeester. Dus ik dacht eigenlijk dat meneer Dijk daar wat over ging zeggen. Maar daar was ik in mijn woordvoering gebleven. Ten aanzien van uitgaansgeweld en huiselijk geweld zien we dat er veel in de rekening veel minder sprake is van huiselijk geweld. En nou vragen wij ons eigenlijk af, denkt u ook daadwerkelijk dat er minder sprake is van huiselijk geweld? Of lukt het ons slecht om achter de voordeur te komen? En zit er ook iets met de aangiftebereidheid die bij huiselijk geweld natuurlijk altijd heel ingewikkeld is. Ten aanzien van uitgaansgeweld, dat laag is, ja, dat is ongetwijfeld te wijten aan corona. Maar binnen mijn fractie Herkennen wij of hebben wij het idee dat er toch wel sprake is van de verharding ook in het uitgaansleven? Ik vraag me af of de portefeuillehouder dat ook
mevrouw
ziet.
Jacobs, u bent al door uw spreektijd.
Ja, ik vermoed het al. Ik heb nog een paar hele korte...
Kunt u hem kort afmaken?
Ja, ik zal de volgende keer niet meer zoveel op vragen ingaan. Ik zal even kijken, weet je... bij radicalisering, extremisme en polarisatie staat dat het aantal mensen met complottheorieën groeit en anti-overheidssentimenten ook groeit. En dit vraagt de komende tijd bijzondere aandacht. En wij vragen ons af wat wij moeten verwachten bij de bijzondere aandacht. En een allerlaatste vraag, voorzitter. U heeft in het rapport staat ook dat de aandacht is voor de motorbendes. En dat snappen wij ook en dat lijkt ons ook goed. Maar hebben we eigenlijk één vraag. Bij de 4 mei-herdenking werd ik aangesproken door een aantal mensen aan de kant van de weg. En bij Sint-Joris en bij het monument van Sint-Joris en de Draak. Dat het lijkt alsof toch een motorbende is die toch een vrij prominente plaats heeft in de 4 mei-herdenking. Zou de burgemeester daarop kunnen reflecteren hoe dat zich verhoudt tot het andere? Dank u wel.
Ja, dank u wel, mevrouw Jacobs van de VVD. Ik geef dan nu het woord aan mevrouw Dubiani van D66. Gaat uw gang. Prima, wie kan ik dan het woord geven? Meneer Svets van Studentenstad, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin eventjes met een paar van de positieve punten uit het rapport. We zijn heel blij dat het wordt ingezet ook op de cyberweerbaarheid, niet alleen van de gemeentemedewerkers, maar ook op die van de inwoners en ondernemers. En we zien dan heel graag dat dat in de komende jaren nog veel verder wordt geïntensiveerd. Ook gezien de enorme toename van cybercrime en de verwevenheid met de georganiseerde misdaad. Ook goed om te zien dat de werkwijze omtrent het tegengaan van wapenbezit en wapengebruik wordt uitgebreid en gecontinueerd. Net zoals velen van u maken we ook wij ons zorgen over steeds jongere tieners die met messen lopen en ook bereid zijn om die te gebruiken. We zijn ook heel erg benieuwd naar de praktische uitvoering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. En we zijn ook heel blij dat het kabinet, net zoals het college, aandacht heeft voor enkele van de zorgelijke wijken. Dan nog een aantal punten die nog niet heel veel zijn benoemd. Allereerst een vraag aan het college. Met elke vluchtelingenstroom ontstaat het risico dat vluchtelingen te prooi vallen aan mensenhandelaren en uitgebuit worden. In het rapport wordt gewezen op een actieprogramma Mensenhandel Gemeente Groningen 2022-2024. En ik vroeg me af in hoeverre de Oekraïne-crisis is meegenomen in die plannen, aangezien dat natuurlijk een vrij nieuw fenomeen is. Dan over prostitutie. Studentenstad is een voorstander van legale prostitutie en in dat kader vinden wij het heel positief dat er al jarenlang geen bestuurlijke maatregelen nodig zijn geweest. Wel waren de laatste nieuwsberichten omtrent prostitutie ons zorgen. Verwijs ik eventjes naar de sluiting van een bekende seksclub in Brabant, waarbij de eigenaren noodgedwongen moesten sluiten omdat mede door de coronapandemie een groot deel van de sekswerkers de illegaliteit was ingegaan en geen behoefte had om terug te keren in de legale prostitutie. En we verzoeken het college daarom om de komende jaren alles in het werk te stellen om sekswerkers die de illegaliteit in zijn gegaan proberen terug te laten keren naar de legale prostitutie, waar het een stuk veiliger werken is. Dan op een stukje fysieke veiligheid. Dat heeft ook wel raakvlakken met onze doelgroep. Er zijn nog echt wel stappen te maken op het gebied van veiligheid met betrekking tot de waterraak in de diepering. Dat zijn we momenteel nog helemaal aan het uitzoeken en daar komen we binnenkort ook waarschijnlijk nog met schriftelijke vragen over.
Meneer Svets, u heeft een interruptie van de heer De Haan van het CDA. Gaat uw gang, meneer De Haan.
Ja, voorzitter. Ik was wel benieuwd wat de heer Svets precies van het college verwacht om mensen vanuit de illegale prostitutie weer de legale prostitutie in te krijgen. Welke acties verwacht de heer Svets dan?
Het is natuurlijk zo dat op de illegale prostitutie niet heel veel toezicht is. Daarom is hij ook illegaal. Maar je kan denk ik wel een vergelijking maken met mensen die vroeger in de legale prostitutie zaten en waarvan de gegevens als goed is bekend zijn. Het lijkt mij goed om dan een informatiecampagne op te starten waarbij gewezen wordt op de vele voordelen van het legaal werken en op die manier proberen om die mensen terug de legaliteit in te krijgen. Het is wel zo, en daar moet ik de heer Daan, want daar doelt u waarschijnlijk op gelijk in geven, dat ook een groot deel van de sekswerkers niet terug wil keren vanwege belasting betalen en dat soort zaken. En daar kunnen we als gemeente natuurlijk wat minder aan doen.
Vervolgt u uw betoog, meneer Zet.
Yes. Dan het uitgaansleven. Er zijn heel veel nieuwe onervaren portiers, soms zelfs zonder diploma. Dus meer drugsgebruik en geweld in het uitgaansleven. En er is zelfs wapenbezit gesignaleerd in de binnenstad. Het openbare ordenteam van de politie moet ook vaker ingrijpen. En in dat kader is het goed dat er wordt gewerkt aan een convenant veilig uitgaan met aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, diversiteit en het nachtstadhuis. Ook goed dat de Koninklijke Horeca Nederland daarbij wordt betrokken. Een aandachtspuntje is alleen wel dat niet alle horecaondernemers daarbij aangesloten zijn. Het is belangrijk om daar ook oog voor te hebben. Ik kan me zo goed voorstellen dat je als gemeente niet met elke individuele horecaondernemer om tafel kan gaan. Maar probeer ook vooral die horecaondernemers bij het beleid te betrekken.
Meneer Swets, wilt u tot een afronding komen?
Ja, tot zover.
Door de spreektijd. Oh.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst even beginnen met onze dank uitspreken aan iedereen die voor ons, die voor, tijdens en na corona 24/7 klaarstaat voor onze veiligheid. We hebben dus ook gezien dat afgelopen jaar dat we een toename zien van het aantal demonstraties, maatschappelijke onrust en de druk op de openbare orde. En ik wil graag ingaan op drie puntjes. Allereerst demonstraties. In het afgelopen jaar zijn dus de demonstraties toegenomen. Zo vond er ook een demonstratie of demonstraties plaats op de stoep van een abortuskliniek in Groningen. En waar het in de VS met schrappen van Roe Wade jaren teruggaan in de tijd, zijn we tevreden dat het hier wel serieus wordt opgenomen en er een verbod is. Zodat de waarborging van de veiligheid van personen die abortus zoeken er is. Ondermijning is hier al vaker aan bod gekomen. Dit rapport ligt al een tijdje in de kast, maar hou wel bij het hoofd dat ondermijning helaas doorgaat. D60 is daarom ook tevreden dat er geïnvesteerd wordt in veiligheid en leefbaarheid in onze wijken. Maar dat er ook dus aandacht komt voor veiligheid, veilig leven, opgroeien in je eigen buurt. En dat is ontzettend belangrijk. Want ook afgelopen week kwam ook in het nieuws dat steeds vaker jongeren in het criminele circuit komen en worden uitgebuit. Zij zijn dus de onzichtbare pijler voor het verdienmodel van deze keten. Wij vinden dat je deze jongeren niet als dader moet zien, maar ook als slachtoffer van een groot probleem. Hoe kijkt het college hierna op lange termijn? Wat betreft veiligheid willen wij ook even stilstaan bij de veiligheid van de LHTBI'ers. Deze week publiceerde het SCP haar LHTB-monitor. Helaas zien we landelijk een stagnatie of zelfs daling van de acceptatie en het veiligheidsgevoel. Wij vrezen dat deze trend wellicht ook hier in Groningen geldt of is. Maar dit is helaas de ontbreken gegevens hierover in onze regenbooggemeente aan lokale cijfers. Heeft het college hier zicht op? Dat is mijn tweede vraag. En tot slot wil ik nog even stilstaan over dat het tenslotte bijna een jaar geleden is dat op een lokale journalist een aanslag is gepleegd. En geweld op journalisten mag niet de norm worden. Een aanslag op de lokale journalistiek raakt ook de lokale democratie. Dus ook aandacht besteden aan de maatschappelijke onrust lijkt ons hier ook goed. Hier wil ik het bij laten, voorzitter.
Mevrouw Martinez Dubiani, dank u wel voor uw woordvoering. Wie mag ik dan het woord geven? Meneer Van Hoorn van GroenLinks gaat.
Dank u wel, voorzitter. Soepel. Ik houd het kort. Het gaat ons tenslotte allemaal om een gemeente waar iedereen naartoe doet en waar iedereen meedoet. Een gemeente waar het fijn leven is. Veiligheid is daar een wezenlijk onderdeel van. Het is investeren in de kwaliteit van leven. Het is niet iets vanzelfsprekend. En ondanks dat corona ook weer invloed heeft gehad op de veiligheid, vinden wij het goed om te lezen dat wij het afgelopen jaar weer hebben ingezet op een gemeente waar het fijn leven is. Zoals gezegd, we leven met corona. Er is sprake van toenemende polarisatie en toenemende digitalisering. En dit is allemaal niet zonder gevolgen. Dit betekent dat wij, net als er is gedaan, blijven inzetten op samenwerking met onze partners, bijvoorbeeld in de zorg. Het betekent ook dat we actief het bewustzijn vergroten rondom cybercrime, seksueel overschrijdend gedrag, mensenhandel en inderdaad ook ondermijning. Juist zodat we dit ook actief tegen kunnen gaan. Er zijn mooie stappen gezet die perspectief bieden voor de toekomst om mee verder te gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het actieprogramma Mensenhandel, het convenant Veilige Uitgaan en het vergroten van de weerbaarheid aangaande cybercrime. Niet alleen bij onze inwoners, maar ook bij onze medewerkers. Voorzitter, er is net al het een en ander gezegd over jeugdcriminaliteit. Op dat vlak had ik wel een korte vraag. Op welke manier worden ook jongeren zelf betrokken bij het opstellen van dit beleid om het ook tot een succesvol beleid te kunnen maken, omdat hun inzichten van wezenlijk belang kunnen zijn in hoe kun je mensen op een effectieve manier bereiken. Tot slot, voorzitter, Groningen is een gemeente dat geteisterd wordt door aardbevingen. Het ondermijnt de fysieke veiligheid en het ondermijnt ook de mentale geborgenheid van mensen in hun plezier die ze kunnen beleven van het wonen. Om dit te doorbreken, om perspectief te bieden, moeten wij naast onze inwoners blijven staan, met hun blijven praten en ook voor hun op blijven komen richting het Rijk. GroenLinks is blij om te lezen dat we dit ook hebben gedaan en gaan er ook vanuit dat we dit blijven doen. Nu echt tot slot, voorzitter. Sekswerk is werk. Laten we het dan ook vooral sekswerk noemen. Tot zover.
Meneer Van Hoorn, dank u wel voor uw betoog. Wie mag ik dan het woord geven? Meneer Verzoelen. Gaat uw gang van de Partij voor de...
Ja, dank voorzitter. Ik wil me ook aansluiten bij mevrouw Doubiani om dank uit te spreken aan, aan alle hulpverleners die voor 2021 ook voor een veilig jaar hebben proberen te zorgen. 2021 was ook een jaar wat getekend is door corona. Dat zien we ook terug in de cijfers. Mensen zaten meer thuis. Er was een lockdown. Minder aangifte in uitgaansleven. 2021 was ook een jaar waarin ik persoonlijk geschokt werd door de dood van een oude klasgenootje, Cindy Wo, die door huiselijk geweld om het leven is gekomen. Geweld tegen vrouwen is echt een probleem, dat zie je. En gelukkig dat in het nieuwe coalitieakkoord het ook een prioriteit is om aandacht daarvoor te vragen. Want het schijnt ook dat de meeste moorden daar in huiselijk kring plaatsvinden. Dus dat was een schokkend jaar dat betreft. Het is goed dat er aandacht is voor aardbevingen, dat daar goed op in is gezet. En dat we daar ook kunnen kijken hoe we de veiligheid in Ten Boer en in Ten Post kunnen monitoren. Dus hopelijk is dat een blijvertje. We zien ook, volgens mij zijn daar al wel opmerkingen over gemaakt, over criminaliteit of ook in prostitutie, dat dingen naar de achtergrond verschuiven en dat je er geen zicht op hebt. Dus dat is ook een punt van zorg. Even kijken. Goed is het dat er wel meer casussen mensenhandel zijn geconstateerd. En ik had nog wel een dingetje over het kopje jihadisme. Ik dacht dat we dat niet meer zouden inschrijven in de jaarrekening, maar extremisme. En ik denk dat ik het hierbij kan laten. En dan hebben we het voor de begroting voor het komend jaar wel weer over veiligheid.
Dank u wel, meneer Verzoelen, voor uw betoog. Mevrouw Blauw van de PVV, heeft u een vraag of gaat u... Vraag. Prima. Stelt u...
Even over jihadisme. Waarom bent u het daarmee eens en waarom zouden we dat niet meer noemen in de jaarrekening? Want is dat geen probleem meer?
Omdat anders, daar hebben we al eerder een discussie over gevoerd, voorzitter. Ik denk dat we in het algemeen extremisme moeten benoemen en dat kan alle kanten opgaan. Op het moment is het niet de actualiteit dat we veel met jihadisme te maken hebben in Groningen. Maar bijvoorbeeld wel wat ook eerder is genoemd, kan je extremisme hebben in complottheorieën en alle dingen. Dus je moet het denk ik algemeen benaderen in een jaarrekening.
Meneer Verzoelen, dank u wel voor uw antwoord. Wie mag ik dan het woord geven? Meneer Sijbels van Stadspartij voor 100% Groningen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dat niemand zich onveilig zou moeten en mogen voelen, dat is volgens mij voor iedereen, staat dat als een paal boven water. En dat is een belangrijke taak van de gemeente, maar ook een belangrijke taak voor ons als gemeenteraad. Om ervoor te zorgen dat het beleid wat wij bij de begroting vaststellen, een beetje op zo'n manier onder andere vaststellen, dat we, wanneer de veiligheid in het geding is, snel passende maatregelen kunnen nemen. En dan gaat het niet alleen over extra politieinzet, dan gaat het ook over cameratoezicht en verkeersveiligheid, maar natuurlijk ook over de aardbevingen en de gevolgen van de gaswinning. Vanuit onze fractie ook complimenten en dank aan de medewerkers van gemeente, van de politie, van toezicht, handhaving en de brandweer die zich dag in, dag uit, dag en nacht inzetten voor onze leefbaarheid en veiligheid. Ook afgelopen jaar opnieuw, niet altijd onder even makkelijke omstandigheden, moesten zij hun werkzaamheden uitvoeren. Dus ook namens onze fractie dank daarvoor. De coronamaatregelen vroegen om prioritering in de handhaving. En lezen we in de jaarrekeningen in een gemeente als Groningen, waar de handhaving eigenlijk al jarenlang te laag is en onder druk staat, is dat extra zorgelijk, want dat betekent dat dat de kosten gaat van handhaving op andere domeinen. Groningse praktijken en ondermijning is al het een en ander over gezegd, daar kan ik mij wel bij aansluiten. Wij vinden het wel zorgelijk om te constateren dat in 2020 8 van de zaken waarover advies is gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibop, met allen een conclusie ernstig gevaar naar buiten kwam. En dat op basis hiervan 6 vergunningen zijn geweigerd en 2 aanvragers van een vergunning zelf de aanvraag hebben ingediend. Zelf hebben ingetrokken, want in 2019 zijn er 0 geweigerd en in 2020 1. Dat kan ook betekenen natuurlijk dat we de handhaving op dat punt misschien wat beter op orde hebben. Maar zorgelijk is het wel dat ook heel kort door de bocht gezegd, tak van sport zich in Groningen steeds vaker probeert te vestigen. En in het bijzonder ook dank aan onze burgemeester die zich als voorzitter van de veiligheidsregio de afgelopen jaren in die hoedanigheid veel tijd en energie heeft gestoken in het uitvoeren van ook die rol. Ik kan me voorstellen dat hij bij aanvang van zijn burgemeesterschap liever wat meer tijd aan ons had besteed en vooral aan onze inwoners. En door dat gegeven heeft hij dat niet helemaal kunnen doen. Waarbij het ook wel gaat om een aantal taken die voortkomen uit landelijk beleid. Of wanneer we kijken naar de onmenselijke situatie in Ter Apel, ook voortkomen uit landelijk overheidsfalen. Dat is iets wat je een burgemeester niet altijd toewenst, die rol. Want hij heeft er zelf weinig invloed op dat overheidsfalen. Behalve dan dat hij dat natuurlijk kan adresseren. Maar daar verandert de zaak niet altijd mee. Voorzitter, daar wilde ik het bij laten.
Dank u wel, meneer Seibels, voor uw woordvoering. Meneer, even zo kort, Hekert van het Partij van het Noorden. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Meneer Hekert, inderdaad. Voorzitter, allereerst bedankt de fractie van de Partij voor het Noorden, het ambtelijk apparaat voor de gemeenterekening. Zoals de gemeenterekening zelf ook benoemt, is het onderwerp veiligheid vrij complex. Zeker ten tijde van een coronajaar. Onderwerpen als het gaswinning en aardbevingsdossier, GroenLinks noemde het al, en ook de problematische jeugdgroepen binnen onze gemeente maken dit natuurlijk alleen maar ingewikkelder. En wat dit laatste onderwerp betreft wil de Partij voor Noorden wel kenbaar maken dat wij tevreden zijn dat de aanpak van deze problematische jeugdgroepen aan het verbeteren is. De trajecten en overleggen zijn een stap in de goede richting en wij hopen ook dat deze verbetering de komende jaren zo blijft groeien. Er zijn nog andere pijnpunten benoemd door andere fracties, maar ik zal het even wat korter houden. Tenslotte willen wij het college nog vragen naar het experiment gesloten koffieshopketen. De gemeente Groningen doet hier aan mee en dit wordt ook kort benoemd in de gemeenterekening. En toch zijn wij nog wel nieuwsgierig naar de huidige voortgang hiervan. Dank u wel.
Meneer Hekert, dank u wel voor uw korte bijdrage. Dan heb ik nog 2 fracties openstaan. Mevrouw Blauw en meneer Dijk. Meneer Dijk heeft al een en ander van tevoren aangegeven. Mevrouw Blauw, mag ik u het woord geven?
Dank u, voorzitter. Veiligheid. Dat heeft de PVV hoog in het vaandel staan. Het is een belangrijke kerntaak van de gemeente. En we zien de landelijke onrust groeien nu ook met de boeren. Knelt het aan alle kanten. Dat is wel echt een zorgelijk en een aandachtspunt. Ook wij danken alle hulpverleners. Toch respect en knappen is altijd voor ons klaarstaan om de stad veilig te houden.
Mevrouw Blauw, u heeft een interruptie van meneer Verzoelen van de Partij voor de Dieren. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Mevrouw Blauw noemt de boeren in combinatie met veiligheid. Dus dan had ik de vraag van, is de PVV bezorgd over onder andere de tractoren die zoveel onveiligheid leveren, bijvoorbeeld in de binnenstad?
Ik weet niet of u de beelden gisteren heeft gezien, maar volgens mij is het antwoord dan wel duidelijk. In Groningen werken we samen aan een gemeente waar mensen zich veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Er gaat veel goed en onze antwoord, inwoners voelen zich relatief veilig, staat geschreven. Zo zien kun je tussen de regels door ook anders lezen. Er gaat ook veel fout, maar vergeleken met andere steden valt het mee. De belangrijkste ontwikkelingen in 2021 zijn de druk van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit op de rechtsstaat, de moordaanslag op een journalist, de verjonging en de verharding van jeugdcriminaliteit, dodelijke steekincidenten en een beschieting van een woning, serieuze signalen van arbeidsuitbuiting. In de gemeente Groningen wonen 3030 jongeren tussen de 8 en de 23 jaar. Dat was deze week het nieuws, die een grote kans hebben om in de drugscriminaliteit te belanden. Het gaat dus om 5,3 van alle jongeren in de gemeente, hoger dan het gemiddelde in Nederland. Het aandeel is het grootste in Noorddijk. De aanpak voorkomt niet dat een harde kern van jongeren crimineel gedrag blijft vertonen. Hier blijven we op inzetten, onder meer via versterking van de ketenregie en een bredere kijk op de jeugdproblematiek, zowel vanuit sociaal, fysiek als economisch perspectief. Maar gezien dus toch dat hoge aantal, is de vraag van de PVV of deze aanpak dan wel de juiste is. Radicalisering en jihadisme, ik had er net al even een vraag over. Wij blijven dat wel gewoon noemen, want het is gewoon wel een aandachtspunt. En het is denk ik ook wishful thinking dat het gewoon hier niet aanwezig is. Want het is vaak ook niet zo duidelijk. En de onderzoeken wijzen dat wel uit. Mevrouw Jacobs noemde er al iets over. Onder aanvoering van onze gemeente loopt Noord-Nederland voorop in de afname van trainingen. Hiermee hebben we in 2021 een stevig impuls gegeven aan ons signalerend vermogen. Tegelijkertijd zijn er zorgelijke signalen over polarisering, nu de economie en de samenleving onder spanning staat. We zien een exponentiële stijging van demonstraties die steeds vaker gepaard gaan met geweld. Ook groeit het aantal mensen dat complottheorieën aanhangt en anti-overheidssentimenten heeft. Dit vraagt de komende tijd onze bijzondere aandacht. En de doelstelling was onder andere de weerbaarheid van burgers vergroten. En onze vraag is of dat gelukt is en hoe wordt die weerbaarheid gemeten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Blauw, voor uw woordvoering. Meneer Dijk, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik had van tevoren al bij u aangegeven dat ik een iets andere bijdrage heb dan normaal gesproken. En dat heeft ermee te maken dat ik de jaarrekening heb gelezen en eigenlijk vrij weinig op of aan te merken heb op wat daarin staat. En toch heb ik een paar dingen die meer vanuit onszelf als partij komen die wij van de afgelopen jaren hebben beschouwd. En ik zou graag de burgemeester willen vragen om daar even op te reageren. Wij hebben afgelopen jaren, ondanks de coronapandemie, zijn we nog geregeld in buurten bij de deuren langs gegaan. En daarvoor hadden wij ook de brochure De Veilige Buurt gemaakt. Waarin wij pleiten voor het opknappen en beter onderhouden van buurten. Waarin wij hebben gepleit voor een actief spreidingsbeleid van kwetsbare groepen. En dan heb ik het over statushouders, maar ook mensen hoe moet je dat tegenwoordig keurig netjes zeggen? Laat ik het gewoon even zeggen zoals ik het in me opkom. Met een geestesziekte of een verslavingsverleden. Omdat wij ervaren dat in sommige buurten de concentratie van deze kwetsbare groepen dermate hoog is. Als je dat nog gaat combineren met ondermijnende praktijken als het gaat om huisjesmelkerij, dan zorgt dat voor grote spanningen in buurten en een voedingsbodem voor met name jonge mensen die inderdaad in de drugshandel terechtkomen. En ik zou heel graag andere partijen ook willen oproepen in plaats van dit te constateren, om te kijken waar die problematiek vandaan komt, wat de oorzaak daarvan is, in plaats van dat we alleen maar repressief hiermee om zouden moeten gaan. Wat ons betreft is het is het voorkomen wat dat betreft dan ook beter. Dus het spijt me zeer, maar het rapport Groningse praktijken, ik had het er net al even over, als je de woningmarkt totaal vrijgeeft aan inderdaad malafide huizen,
huisjesmelkers. Dan geef je, of eigenlijk aan iedereen, dan geef je vrij spel aan malafide huisjesmelkers. En dus ook het uitbuiten van arbeidsmigranten. En noem maar op, want het zijn niet alleen maar arbeidsmigranten, maar ook gisteren nog werd ik gebeld door iemand die in een huis zit, vol kwetsbare groepen, volledig uitgebuit, doodsbang, durft nergens melding te doen, maar wou het mij toch even laten weten. Ja, het spijt me, maar dit is al jaren aan de gang. En voor die partijen die dat niet zagen aankomen, ja, leuk dat jullie het nu wel zien. Veiligheid aan zich is geen onderwerp. Het hangt samen met van alles en nog wat. Ik noemde het net al, wonen, maar ook perspectief voor jongeren. Het levert je meer geld op als jongeren om met een scootertje drugs te verhandelen dan dat je in de supermarkt aan de slag gaat. Natuurlijk moet je dan in de supermarkt aan de slag gaan en geen drugs gaan handelen. Maar als dit het perspectief is op jongeren en dit de omstandigheden, dan moet je niet gek opkijken dat kwetsbare jongen voor een foute keuze maken. En wat dat betreft is het erg goed dat er een manifest van de burgemeester en 14 andere burgemeesters wat met dichte kloof. En we zien ook dat er nu geld voor komt voor de aanpak voor noordelijke wijken. De SP die verwacht daar in ieder geval ook het een en ander van. Over complotten en de toename daarvan. Een ervaring die wij zelf hebben gehad toen wij na de eerste lockdowns weer langs de deuren gingen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, schrok mijn partij zich rot. Het aantal mensen wat complottheorieën toen de tijd aanhing, was gigantisch.
Meneer Dijk, u bent al door uw spreektijd.
Ja, ik ben rond bijna af. Dit was mijn laatste punt. Dus ja, dat demonstraties en complottheorieën enorm toenemen in een tijd dat mensen elkaar niet meer treffen, niet meer tegenkomen, dat is geen grote verrassing. Heel zorgwekkend. Mijn laatste vraag is, als het gaat om sociaal-economische status, om achterstand, om onderhoud, dan zien wij ook een groot verschil in buurten waarbij mensen met lagere inkomens minder toegang hebben tot betrouwbare media. En ik zou de burgemeester willen vragen om daarop te reageren. Bijna niemand in de noordelijke wijken heeft nog een krantenabonnement of de toegang daartoe. Mensen ruilen wel kranten met elkaar uit. Maar in de zuidelijke wijken zijn de abonnees op kranten een stuk hoger. En dus de kans op betrouwbare informatie en geen complottheorieën een stuk groter. En ik zou graag een korte analyse van de burgemeester op dat punt willen.
Meneer Dijk, dank u wel voor uw woordvoering en uw bijdrage. Dan zijn alle fracties geweest met hun woordvoering. Dan wil ik graag nu het woord geven aan het college. Het college heeft in totaal 12 minuten. We hebben de burgemeester en we hebben de wethouder jeugd en veiligheid. Dan geef ik als eerste het woord aan de burgemeester. Gaat de gang, meneer Schuiling.
Dank, voorzitter. Een aantal woordvoeringen vraagt mij een korte reflectie op nogal ingewikkelde vraagstukken in onze samenleving. Die wel wat meer tijd vereisen dan we op dit moment ter beschikking hebben. Laat ik bij de actualiteit beginnen. Bij de demonstraties op dit moment van de boeren zie je eigenlijk de kloof tussen een samenleving en een deel van die samenleving behoorlijk aanwezig. En je ziet ook dat dat voor een aantal groeperingen reden is om zich daarin te mengen. En vervolgens zich zogenaamd solidair te verklaren, maar vooral de onrust verder te vergroten en aan te zetten tot. We hebben niet voor niets, ook in coronatijd, als burgemeesters aandacht gevraagd voor het onderhouden van de rechtsstaat, omdat we daar grote zorgen over hebben, voor zover die dus ook hier in de Raad worden gedeeld, is het antwoord dat wij langs een aantal wegen daarop ook actie hebben ondernomen. Maar het begint denk ik met de houding. Ik heb er zojuist in het presidium ook wat over gezegd. ik denk dat we altijd als uitgangspunt moeten nemen, ook bij demonstraties, dat we het zelf zijn. Ook al zijn we het niet eens met die doelstelling van zo'n demonstratie, maar we zijn het zelf. Het is onze vader of onze moeder die aan demonstreren is, of onze neef of nicht. En dat betekent dus dat we altijd in verbinding moeten zien te komen. Dat is ook mijn uitgangspunt. Daarom heb ik straks ook nog weer een gesprek met de boeren. Omdat ik vind dat het de taak is van de overheid om er samen trachten uit te komen of openingen te vinden, waardoor de geluiden die wellicht wat anders zijn dan de overheersende geluiden toch een plek kunnen krijgen. Mijn standpunt over bijvoorbeeld trekkers in de binnenstad wordt ingegeven vanuit openbare orde en verkeersveiligheid. Niet omdat ik het recht op demonstratie wil beperken. En zo geldt het ook bijvoorbeeld rondom de abortuskliniek. Je moet proberen ergens een evenwicht te vinden in vaak heel ingewikkelde vraagstukken. Maar op het moment dat ik zie dat bij demonstraties het doel van de demonstranten wordt gekaapt door mensen die met een heel ander motief zich daarin mengen en daar ook bepaalde handelwijzen bij voegen die de veiligheid van onze hulpverleners bedreigen of de rechtsstaat bedreigen, dan mag van de overheid worden verwacht dat ze acteert. Omdat er natuurlijk ook heel veel andere mensen zijn die daarop moeten kunnen rekenen.
Meneer Schuilingen heeft een interruptie van de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren. Gaat u gang, meneer Van Zoelen.
Ja, ja, het borrelt daar toch wel bij mij op. Wij zijn het zelf. Ik begrijp de achtergrondgedachte daarachter. Maar ik beschik zelf niet over een trekker. En ik heb wel het idee dat er op een of andere manier met twee maten worden gemeten. Dus je hebt groepen demonstranten die echt heel dominant aanwezig zijn met groot landbouwmaterieel. En aan de andere kant heb je klimaatactivisten die gewoon wel direct worden weggesleept. Dus ik ben toch wel benieuwd van wat vindt de burgemeester nou echt van de veiligheid dat één groep toch die ruimte neemt om die druk te zetten met zulk groot materiaal in de binnenstad. Daar moeten we toch gewoon nee tegen zeggen.
En dat is ook precies wat is gebeurd. Het inzetten van dergelijk materieel, dat kan niet. Dat is ook verboden, wordt ook tegen opgetreden. De vorm waarin, dat laat ik ook even voor een deel aan de politie, maar u begrijpt denk ik zelf de redenering wel daarbij. Het is een broos evenwicht. Je wil aan de ene kant proberen om mensen hun recht op demonstratie te laten uitoefenen. Je wil tegelijkertijd proberen te voorkomen dat het doel van de demonstratie wordt gekaapt door mensen die de rechtsstaat willen ondermijnen. En dat is aan de hand op dit moment bij die protesten. En in de derde plaats probeer je bij de inzet van middelen die de demonstranten gebruiken te voorkomen dat daardoor gevaarzettende situaties ontstaan. Dan wel dat andere demonstranten in de toekomst kunnen zeggen, ja, maar als zij dat mogen, dan mogen wij dat ook. En dat evenwicht, dat moet je eigenlijk bijna soms per uur formuleren.
Meneer Schuilingen heeft een interruptie van de heer Zijbels van de Stadspartij voor 100% Groningen. Gaat uw gang, meneer Zijbels.
Dank u, voorzitter. Ja, ik hoorde de burgemeester zeggen dat er zich andere partijen die er misschien niet zo willen dat zij zich mengen in een demonstratie. Ik wist dat het landen speelde, maar hoor ik de burgemeester nu eigenlijk ook zeggen dat dat hier lokaal gebeurt. Dat wat extremere groepen zich aansluiten bij een, wat begint als een vredelievend protest waar je ruimte voor wilt geven.
Ja, wij zijn onderdeel van Nederland en dat gebeurt hier ook. Dus dat even voor wat betreft het evenwicht en ook ongeveer de beleidslijn, maar ik wil wel heel nadrukkelijk stellen dat ik mij verbind met de goedwillende demonstranten. Niet naar het doel van een demonstratie, daar heb ik natuurlijk helemaal geen oordeel over te hebben als burgemeester. Dat kan natuurlijk niet, daar ben je neutraal in. Maar ik vind wel dat we steeds met de mensen die op willen komen voor hun belangen en daar middelen bij gebruiken die aanvaardbaar zijn, dat is bij landbouwvoertuigen dus niet het geval, expliciet, dat we dan die verbinding moeten zoeken. Er valt veel meer over te zeggen, maar dat is dan misschien op een ander moment meer het moment daarvoor. Vanwege de actualiteit en de huidige ontwikkelingen die ook gewoon nu doorgaan op de app, denk ik dat het goed is om dat toch even hier duidelijk te stellen. Dat broze evenwicht, dat heeft u ook gezien in de zoektocht van wat wij aanvaardbaar vinden bij een demonstratie rond een abortuskliniek. Aan de ene kant het recht op demonstratie, aan de andere kant het recht op lichamelijke integriteit van de mensen die zo'n kliniek bezoeken. Daar hebben we het evenwicht in trachten te vinden. Het besluit daarover, dat hebben we ook gecommuniceerd met de Raad, hoe we de afweging daarin hebben gemaakt, welke stappen we hebben gezet. Voor zover dat onderworpen is aan het juridisch oordeel van de bestuursrechter, past het mij nu niet om daarop te interveneren. Dan heeft een aantal leden van de Raad opmerkingen gemaakt over het verband tussen de fysieke inrichting van wijken, maar ook de sociale structuur die we daarin vervolgens aantreffen. En dat verband, dat is er. Ik heb dat ook, en de heer Dijk heeft daar ook terecht aan gerefereerd, meermalen onder de aandacht met een aantal collega's trachten te brengen bij als manifestgemeenten. Er zijn dus in ons land zo'n 20 gebieden aangewezen. En voor ons is dat dan een beetje Groningen-Noord, waarin dat verband heel duidelijk er ligt. Je bent er dus niet door alleen maar een aantal flats bijvoorbeeld te slopen en daar ook andere huizen neer te zetten, of een park of zo. Maar je moet ook aan de gang met een bibliotheek, met culturele voorzieningen, met scholen, goede schoolomgevingen, verlengde schooldagen en noem maar op. Je moet ook met de zorginstellingen goed in gesprek om te kijken dat zij hun werk goed kunnen doen, niet worden opgeslokt door de bureaucratie. Ik heb vanochtend daarover ook een gesprek gehad. Het college heeft ook in het nieuwe collegeprogramma daar indringende teksten over opgenomen. Maar het allerbelangrijkste is volgens mij, we zijn het denk ik over de inhoud daarvan wel heel erg eens, maar het allerbelangrijkste is dat een aantal partijen die je daarbij nodig hebt, en dat gaat van corporaties tot en met politie en welzijnsinstellingen, dat die langjarig kunnen vertrouwen op de inzet van de gemeente daarin. Kijk, als men zich erop moet oriënteren dat elke 4 jaar de wind wel weer uit een andere hoek kan gaan waaien, dan kun je geen programma's maken. En ik denk dat de afstand in een aantal wijken, ook bij ons, ten opzichte van wat eigenlijk gewenst is, inmiddels zo groot is, dat we daar 1 generatie mee aan de gang gaan. En 1 generatie is 20 jaar. Het is natuurlijk in deze raad ook wel een paar keer genoemd. Hè? Als we fietsen van Paddepoel naar Groningen-Zuid. En vandaag wordt een kind geboren. Dan wordt dat kind in de Paddepoel, wordt bij wijze van spreken 75 jaar. En het kind wat op dezelfde dag wordt geboren in Groningen-Zuid wordt 82. En dat is hoe je ook verder politiek er maar in staat. Maar dat is natuurlijk een absurde toestand. Dus er zal de komende jaren, en daar zullen we die manifestgelden ook verder voor aanwenden, gewerkt worden aan een investering in de sociale structuur in die wijken. Maar dat is dus veel breder dan alleen het vervangen van huizen, of alleen het opknappen van scholen, of alleen dit of alleen dat. Nee, het is een langjarig programma met instellingen, met corporaties, met de politie. Er horen de beste wijkagenten te lopen die we hebben. Er horen de beste vooruitgeschoven posten van welzijnsinstellingen te lopen. Enzovoort. Er zijn heel veel opmerkingen gemaakt zojuist die heel erg raken aan dat manifest. En ook aan het programma voor jongeren. En ik denk dat het goed is dat we het moment eind augustus, begin september gebruiken, voor een deel gebruiken om daar nog verder op in te zoomen. Maar we zijn er dus wel volop mee bezig en daarom zei ik ook vanochtend begon een van de afspraken daarover om dat verder vorm te geven. Dan nog een paar specifieke opmerkingen, ook gelet op de tijd moet ik wat selectief zijn. De heer Van Veen heeft een aantal opmerkingen gemaakt over de democratische legitimatie van de veiligheidsregio. Ik begrijp dat vanuit zijn rol als raadslid en ook vanuit zijn rol als nieuw raadslid. Maar ik wil er toch op wijzen dat in de afgelopen 2 jaar vanuit de veiligheidsregio heel veel inspanningen zijn gepleegd onder maatregelen die zijn getroffen. Steeds met de raden binnen de provincie Groningen, waarvan de grens samenvalt met de veiligheidsregio, te bespreken op tal van manieren. En wij zullen ook bijvoorbeeld rondom de huidige situatie rond asielzoekers en alles wat daarvoor nodig is. We zitten in grip 4. Ik heb al aangegeven dat het zwaarste opschalingsniveau wat je kunt hebben als veiligheidsregio. Er wordt op dit moment gewerkt aan een brief voor de raden om hen te informeren over de opgave die we hebben. En twee, het is ook gewoon een publiek stuk. En twee, wordt ook gewerkt aan een moment om de colleges van de veiligheidsregio Groningen weer te betrekken bij wat van de gemeenten in de veiligheidsregio verwacht. Dus het is ook eigenlijk elke week een gesprek binnen de diverse colleges. En wij gaan daar dus ook mee door. En wij zullen dus ook alles op alles zetten, al was het maar vanwege draagvlak. En ook omdat u in uw functie als raadslid of wethouder in de gelegenheid moet zijn om vragen die vanuit de samenleving worden gesteld rondom dit vraagstuk goed te kunnen beantwoorden. Dat u ook precies weet, wat wordt nou van ons verwacht en waar zijn we mee bezig, welke stappen zetten we, wanneer kunt u wat verwachten, enzovoort. De laatste opmerking die ik zou willen maken heeft betrekking op de veiligheid rondom de gaswinning. Natuurlijk ook een onderwerp van ons allemaal bezighoudt. Laat ik het zo zeggen. Ik begrijp werkelijk niet hoe men een redenering kan optuigen of daar enquêtes naar houdt. Dat vanwege de huidige geopolitieke situatie het Groningse gas maar verder moet worden geëxploiteerd. Ik vind dat zo'n krankzinnige tegenstelling, want het gaat hier gewoon om de veiligheid van onze inwoners en de veronderstelling die er vaak aan ten grondslag ligt, dat als er maar flink veel gas wordt gewonnen uit Groningen, de prijs wel zal zakken, is natuurlijk flauwekul, want dat wordt geopolitiek bepaald. En ik vind dat dergelijke vraagstellingen die een complete schijntegenstelling in het leven roepen, voorbijgaat aan de zorgen en de inspanningen die wij met elkaar leveren om zo snel mogelijk de veiligheid weer te borgen. Nou, u heeft mijn uitlatingen daarover ook wel eens een keer gehoord. Maar ik wou dat een aantal mensen die daar vrijelijk over denken kunnen filosoferen, eens een keer op hun netvlies willen hebben wat het betekent als je op datgene wat eigenlijk de grondslag is van je eigen veiligheidsgevoel, je eigen huis, niet meer kunt vertrouwen. Dus ik vind het helemaal geen vrijblijvende of academische discussie. Het is dikke kul dat er maar extra gas zou moeten worden gewonnen en dat dat zou helpen in de vraagstelling die we in dit land hebben op te lossen. Dat moet op een hele andere manier gebeuren. Het uitgangspunt blijft dus, wat het college betreft, geen extra gaswinning in Groningen. Voorzitter, er zijn nog meer vragen gesteld, maar ik zie ook dat het 3 uur is en ik zie aan uw lichaamstaal. Zo goed ken ik u wel, dat ik moet stoppen.
Nou, dank u wel, meneer de burgemeester, voor uw bijdrage, beantwoording van de vragen. En inderdaad, er zijn nog meer vragen gesteld, maar gelet op de tijd kunnen we daar niet verder op ingaan. Ik heb ook nog de wethouder voor jeugd en veiligheid, die wellicht ook nog in wil gaan op een aantal vragen die er zijn gesteld. Mevrouw de wethouder, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik kan wel heel kort zijn. Ik ben natuurlijk nog bezig om me in te werken. Dus ik weet ook nog niet alles. Maar ik hoor u een aantal thema's noemen. En volgens mij ook terecht dat u daar aandacht voor vraagt. Voor diversiteit hoor ik meerdere fracties aandacht vragen. Voor jeugd en veiligheid. Voor huiselijk geweld. Ook voor asiel, wat natuurlijk ook voor een deel bij mij in de portefeuille zit. En voor het betrekken van eigenlijk de doelgroepen burgerparticipatie daarbij. Nou, en ik een aantal vragen ook om hoe staat het er eigenlijk voor en wat is eigenlijk een maatschappelijk vraagstuk waarvoor we actie moeten ondernemen. En ik weet dat eigenlijk al deze thema's de komende tijd ook op de agenda van de Raad staan. Dus wat ik zou willen voorstellen en, is dat ik dan in ieder geval inzicht geef in waar gaat het eigenlijk nu om het vraagstuk. Want wat ik hoor rondom huiselijk geweld, van hoe staat het er nu voor qua cijfers. Hetzelfde hoorde ik rondom de LHBTIQA. Plus, als ik het goed zeg, de vraag dat ik daar dan op het moment dat het op de agenda staat op terugkom en ook inzicht geef in hoe betrekken wij nou onze inwoners bij het beleid, maar ook bij de uitvoering waarmee we bezig zijn. En volgens mij zijn het ook echt terechte onderwerpen die heel erg samenhangen met wat collega's van mij doen. Want als u het heeft over prostitutie, is natuurlijk collega Jongman daar ook mee bezig. Een deel zit rondom armoede en een heel deel in de wijken aanpak en ook samen met de burgemeester. Dus dan kom ik er op het moment dat het op de agenda staat gewoon verder op terug. Ik heb alles meegeschreven, dus u mag er ook op vertrouwen dat, dat er aandacht voor is.
Dank u wel, mevrouw de wethouder. We komen tot een eind. En dan sluiten we ook nu de meningsvormende bespreking van de gemeenterekening af. Volgende week hebben we een raadsdebat en daarin kunt u ook uw conclusies, uw visie verder geven. Mag ik u allen van harte bedanken voor uw deelname en uw inzet. Een fijne middag nog.